NPO Radio 1. VPRO.
Bureau Buitenland. Met Chris Keine.
De tijd dat China voor de meeste Nederlanders nog vooral gelijk stond aan pinda's en loempia's ligt wel ver achter ons. Maar wat weet Yuan met de pet inmiddels van ons? Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Nederland door Chinese ogen heet het boek van de sinologen Garry van Pinksteren en Frank Pieke, dat vandaag bij de start van het Aziëjaar werd gepresenteerd. Straks spreek ik er uitgebreid over met Garry van Pinksteren. En we doen een belletje over Japanse achternamen. Twittert u mee @VPRO, BBVPRO. Maar eerst, internationale mensenrechtenorganisaties roepen Europese leiders op om per direct in te grijpen in de humanitaire rampkampen op de Griekse eilanden. Duizenden vluchtelingen zitten daar al maandenlang vast, onder meer op het Griekse eiland Lesbos. En hoewel de ergste winterkou nu voorbij is in het overvolle tentenkamp Moria, zijn de omstandigheden onverminderd schrijnend. Stichting Bootvluchtelingen is er met een team van artsen actief en biedt psychische en medische hulpverlening aan de vluchtelingen. Aan tafel bij mij Anja Holwerda, medisch coördinator van Stichting Bootvluchtelingen op Lesbos. Goedenavond, Anja.
Goedenavond.
Je bent net terug, maandagavond, van 3 maanden in dat beruchte inmiddels kamp Moria. Welk beeld staat er nog het helderst op je netvlies?
Van mensen die echt in inhumane omstandigheden leven. Ja. Dat ze uit hun tentjes kruipen. Dat ze vertellen over dat ze slecht geslapen hebben. Dat ze zo koud zijn. Dat het eigenlijk constant allemaal lichamelijke klachten voortkomen uit alle omstandigheden. En eigenlijk de verhalen zijn het meest indrukwekkend.
Want wat vertellen ze dan?
Ze vertellen, als ze dat willen vertellen, vertellen ze over dat ze hierheen zijn gekomen met het idee dat ze weer naar hun eigen familie konden, die al ergens in Europa zitten. Mm. Maar dat ze dus op Lesbos vast zijn komen zitten. En dat ze toch echt hopen om verder te kunnen, maar eigenlijk dat ze gewoon menselijk behandeld worden. Mm. Dat ze duidelijkheid krijgen, voornamelijk duidelijkheid over wat er met ze gaat gebeuren. En ze vertellen ook vaak heel gedetailleerd over de vlucht die ze hebben gehad door alle landen.
Ja, nu zei ik net, de ergste winterkou is voorbij. Klopt dat eigenlijk? Want hoe is het op het ogenblik in die kampen als het over dat soort omstandigheden gaat?
Ja, het is nu rond de 10 graden, maar het is eigenlijk net als normale winter schommelt het. Dus ik denk dat volgende week gaat het weer naar onder de 5 graden. Dus het blijft gewoon koud eigenlijk.
Ja. Wat zijn de belangrijkste dingen die jij daar doet, of die jullie Stichting Bootvluchteling daar doen?
Ja, Stichting Bootvluchteling die doet daar medische hulp en psychosociale hulp. De medische hulp richt dat dus echt op alle klachten die de vluchtelingen hebben. Iedereen mag bij ons in de kliniek komen. En dan kunnen wij kijken of ze doorsturen naar het ziekenhuis of naar een andere hulporganisatie. Maar we focussen ons ook op de psychosociale zorg. Je ziet daar eigenlijk duizenden mensen licht tot zwaar getraumatiseerd. En je kunt niet mensen op die plek, op Lesbos, zo ver in een trauma laten dat je dat dan kan verwerken. Maar we kunnen ze wel handvaten geven over hoe om te gaan met dagelijkse emoties en gevoelens. En eigenlijk gewoon bijna wel de trauma's die ze nog steeds elke dag ervaren, om daarmee om te gaan totdat ze ergens zijn waar ze echt hun verwerking kunnen.
Ja. Je zegt, we kunnen dat. Er stond afgelopen weekend in NRC Handelsblad groot verhaal over echt wanhopige artsen. Die namelijk zeiden, we kunnen eigenlijk niks. We hebben gewoon de faciliteiten niet om deze mensen de medische zorg te geven die ze nodig hebben. Hoe is dat voor jullie?
Ja, dat is ook zo. De echte volledige medische zorg voor een heel aantal chronische zorggevallen is gewoon bijna niet te geven. Het zorgsysteem op Lesbos is in elkaar gestort. Er zijn heel weinig Griekse lokale artsen. Het ziekenhuis heeft moeten bezuinigen. Het krijgt ook volgens mij niet per se het geld wat ze moeten hebben om alle vluchtelingen behandelingen te geven. Dus je ziet vaak dat mensen die meer behandeling nodig hebben dan 1 of 2 dagen... een beetje verzaken in cirkeltjes tussen het ziekenhuis en tussen ons en de behandelingen die ze dus niet kunnen hebben.
Ja, nou zijn er 2 dingen. Het feit dat die mensen daar al maanden zitten, dat is een gevolg van, laten we maar zeggen, de juridische gevolg van de Turkije-deal. Daar komen we zo meteen even op. Maar het feit dat die hulp zo volkomen gebrekkig georganiseerd is. Europese politici, niet allemaal, maar sommigen zeggen, ja, dat is de schuld van de Grieken. Mm-hmm. Ik hoorde de VVD-woorden Asmani in reactie op dat verhaal in NRC zeggen van, ja, kijk, minister Bloemen heeft al heel veel geld en hulp gegeven. Die Grieken hebben in principe alles, maar ze doen het niet. Ja. Wat is jouw idee?
Ik heb het gelezen inderdaad van haar. Op Lesbos is het voornamelijk dat er een klein eiland, wat in één keer met deze vluchtelingenstroom te maken heeft. Hoe kun je verwachten dat die mensen op dat eiland de kennis hebben om daarmee om te gaan?
Dus maar die zou ingevlogen kunnen worden door Athene, zeg maar wat. Hè?
Dus het is inderdaad, op Lesbos zijn er denk ik tekortkomingen, wat inderdaad Griekenland is en waar steun bij moet komen op het eiland. Ik kan natuurlijk niet vanuit de stichting zien hoe dat allemaal geregeld wordt. Maar ik zie ook dat de Grieken om hulp roepen eigenlijk. Dat ze het zelf ook niet kunnen bolwerken. Niet op Lesbos in ieder geval.
Nee, en of daar genoeg ondersteuning vanuit Europa komt, dat kan jij niet zeggen. Of...
Nee, het enige wat ik kan zeggen, geld is natuurlijk niet altijd de oplossing. Het gaat echt om mensen en om skills en om medici en om psychologen en om psychiaters. Om deze mensen echt elke dag te helpen.
Ja, want als ik voorlees, internationale mensenrechtenorganisaties roepen Europese leiders op om per direct in te grijpen. Als jij dat zou moeten invullen, wat zou er per direct moeten gebeuren?
Doorstroming. Mensen echt de rechten geven die ze nodig hebben om een leven op te bouwen ergens. Of op Lesbos of ergens anders. Maar het gaat om dat mensen, ze worden nu alle rechten ontnomen. Ze hebben een huis, maar geen leven. En dat komt door een langzame asielprocedure. Dat mensen vastzitten. Dus daar moet wel echt doorloop in komen of verandering. Of in ieder geval duidelijkheid voor iedereen die daar zit. Zodat ze weten waar ze uiteindelijk een leven mogen opbouwen.
Ja, en is die situatie een rechtstreeks gevolg, kan je dat zeggen, van de Turkije-deal die vorig jaar gesloten is?
Ik kan het natuurlijk niet met zekerheid zeggen, maar ik denk het stagneren van de vluchtelingen op Lesbos, dat inderdaad een gevolg is van de deal.
Het feit dat ze niet verder Europa in mogen, dat is een onderdeel van die deal, maar ook niet teruggaan naar Turkije omdat ze asiel aanvragen en daar eventueel tegen in beroep gaan. En die procedures die duren gewoon veel te lang.
Ja.
Ja. Ze heeft commissaris Timmermans vandaag gezegd, ik wil landen via de rechter gaan dwingen, want er is een afspraak gemaakt. Er zouden 160.000 mensen opgevangen worden in Europese landen die vastzitten in Italië en Griekenland. Dat gebeurt niet, nauwelijks. Ik wil landen via de rechter gaan dwingen om vluchtelingen uit Italië en Griekenland op te nemen. Zou dat kunnen werken, denk je?
Ik kan het je niet zeggen. En vanuit de stichting zijn we natuurlijk, daar Stichting Bootvluchteling, zijn we op Lesbos om echt direct daar mensen te helpen. Elke verbetering in het proces is een vooruitgang. Dat is het enige wat ik eigenlijk erover kan zeggen. Dat inderdaad, als er nu over nagedacht wordt weer nieuwe stappen te zetten, doe het dan ook. En kijk voornamelijk naar wat was je doel met de deal? Wat wil je dat het resultaat is? En ook hou voornamelijk de doelgroep, de vluchtelingen, in oog. Zij zijn degene die verbetering nodig hebben. En iedereen die daar aan mee kan werken, wij als stichting ook, om daar ter plekke hulp te verlenen, dat is echt, dat moet gebeuren.
Ja, er komen nog steeds vluchtelingen aan. Hè? Vorige maand zo'n 400, ruim 400. Ja. Weten die, als ze in Turkije op de boot stappen, in wat voor situatie ze terechtkomen?
Ik weet het niet zo goed of iedereen het weet. Maar ik denk wel een heleboel. Er zijn veel mensen die linken hebben naar mensen die nog in Turkije zitten of in Europa al zijn. Maar ik denk, dat hoor je ook wel, dat mensen liever toch in Europa zijn. En daar toch wel, dan zijn ze er maar. Maar dat is natuurlijk echt afhankelijk van elke vluchteling. En dat kan ik niet invullen.
Nee. Nou, die berichten over die verschrikkelijke omstandigheden daar in de sneeuw, in diverse kampen, maar ook weer, die zijn inmiddels van een paar weken geleden. Heb je nou gezien dat effect heeft gehad? Is er iets veranderd in die paar weken?
Als ik daar rondloop met de artsen en de andere professionals van de Stichting Bootvluchteling, dan zie je dat er wel gekeken wordt naar de omstandigheden. Maar je hebt niet de een op andere dag een heel ander kamp met een hele andere inrichting of betere voorzieningen voor mensen. Dat heeft tijd nodig. Mm-hmm. En dat is een soort van nu een reactie op de sneeuw. Maar dat komt dan natuurlijk te laat.
Want dan is de sneeuw al weg.
Dan is de sneeuw al weg. En dan heb je dus nu door de omstandigheden 3 mensen die overlijden.
Ja, ja. Je gaat binnenkort weer terug naar Lesbos. Je bent nu 2 dagen terug. Wat gebeurt er dan eigenlijk met je als je dan opeens weer thuis bij de kachel zit in Nederland?
Het is even slikken, dat voel ik. Het is als je daar bent, dan zie je ook elke dag nog de mooie dingen. En dan kom je in Nederland en dan word je eigenlijk... De mooie dingen als er de verhalen, de omgang die je met vluchtelingen hebt. Dat het gewoon echt mensen zijn zoals jij en ik met dromen en toekomst. En dat je 1-op-1 zo'n goede tijd met ze kan hebben. En dan kom je in Nederland en dan zie je alle problemen weer op grote schaal. En dan word je eigenlijk heel zwaarmoedig. En dan is dat heel emotioneel eigenlijk om mee te maken. Dat ik denk van ja, dan is het zo belangrijk om daar te plekken. Zo hard te werken voor die ene vluchteling die je wel een fijne dag of een betere toekomst kan geven.
Dus je zwaarmoedigheid leidt ertoe dat je eigenlijk zo snel mogelijk weer terug wil.
Ja. Ja. Om nog meer te doen.
Oké. Nou, dan wens ik je daar ontzettend veel succes bij. Wanneer ga je weer terug?
Dank je. Zondagochtend vroeg ga ik weer terug.
En hoe lang blijf je er dan?
Dan blijf ik tot eind mei. Dus nog een poosje.
Heel veel succes.
Dank je wel.
Hartelijk dank. Anja Hovada van de Stichting Bootvluchteling.
Hallo, marhaba.
Hallo.
Selamat malam.
Bellen met de wereld.
Hallo.
Please check and try again.
De telefoon gaat over en hij werd uiteindelijk ook opgenomen. In Japan dit keer, want daar willen steeds meer getrouwde vrouwen hun eigen achternaam gebruiken. Maar zo makkelijk gaat dat niet. Want volgens een 100 jaar oude wet mogen getrouwde stellen maar 1 achternaam gebruiken. En dat is bijna altijd die van de man. Een van de weinigen die het wel lukte om haar eigen naam te gebruiken is Yoko Uozumi. Collega Tessa Hoogvliet belde haar en vroeg hoe ze dat voor elkaar kreeg.
I didn't want to make our customer to confuse with my husband and myself.
Ik werk bij hetzelfde bedrijf als mijn man. En als we dezelfde achternaam gebruiken, is dat verwarrend voor de klanten. Daarom werk ik onder mijn eigen naam.
For the convenience.
En was dat makkelijk om voor elkaar te krijgen?
Yes, it was really easy because I used to work in a the same industry with my original name before we married.
Ja, bij mij ging dat heel gemakkelijk. Dat komt ook omdat ik net getrouwd ben. Dus heel veel klanten kenden me al onder mijn eigen naam. Als je trouwt en je verandert je achternaam in die van je man, dan weten mensen je niet meer zo makkelijk te vinden.
It was so natural for me to use my birth name.
Hoe zit het met vriendinnen van jou? Gebruiken die hun eigen achternaam?
They don't keep their original name even in the Facebook.
Ze gebruiken allemaal de achternaam van hun man. Dat doet iedereen. Zelfs op Facebook gebruiken ze niet hun meisjesnaam.
Waarom kiezen getrouwde stellen niet voor de achternaam van de vrouw?
Personally, I think it's just it should be open for everyone which one choose.
Ik snap het ook niet. Het ligt gewoon heel erg verankerd in de traditionele Japanse samenleving. Dat zijn altijd hele moeilijke dingen om te veranderen. Gelukkig zijn er nu een aantal actiegroepen van vrouwen die daartegen ageren.
That's how we can change in practical way, I think.
Maar het probleem is dat de politiek nooit naar dat soort groepen luistert. Dat is typisch voor de Japanse politiek. Ze hebben weinig aandacht voor actiegroepen.
But the government is not trying to listen to those voices in general.
En waarom is de regering zo standvastig hierin?
There are some people like a strong opinion person working and advocate.
Er zijn wel mensen die het willen veranderen in het parlement, maar de druk van de regeringspartij om niet te veranderen is gewoon groter.
That's why it's so hard to change.
En had jij dan eigenlijk geluk met je baas dat het voor jou makkelijk was om onder je eigen naam te werken?
My boss was really understanding.
Oh, absoluut. Het scheelt denk ik ook wel dat mijn baas een vrouw is. Dus ze had er gelijk begrip voor. En doordat mijn man ook voor hetzelfde bedrijf werkt, heb ik een bijzondere positie. Maar ja, of het bij een volgende baas ook zo zou gaan, dat is nog maar de vraag.
No problem for me to use my original surname at work.
We hoorden collega Tessa Hoogvliet in gesprek met de Japanse Yoko Uozumi.
State broadcaster Central China Television has rebranded its international networks and digital presence.
Bonjour à tous, vous êtes sur CCTV français, c'est votre journal en direct de Beijing.
Let the world know a three-dimensional, colorful China and showcase China's role as a builder of world peace.
Ja, dat was Chinees nieuws in verschillende talen, want bij een opkomende supermacht past ook een internationale mediastrategie. Met een uitgebreid netwerk aan persbureaus probeert China wereldwijd hearts and minds te winnen. Maar ook verslag uit het buitenland voor de Chinezen thuis speelt een belangrijke rol in de visie van Beijing. En vooral Europa kan daarbij met 120 Chinese correspondenten op warme belangstelling rekenen. Bij mij te gast sinoloog Gary van Pinksteren van het Leiden Asia Center. Zij onderzocht China's beeldvorming en schreef met haar collega-antropoloog Frank Pieke het boek Nederland door Chinese ogen. Gary, welkom.
Dank je.
Jullie boek wordt morgen gepresenteerd.
Ja, morgen hebben we een grote conferentie. Dat is het begin van het zogeheten Leiden Azië-jaar.
Ja.
En dan presenteren we ook het boek.
En waarom is er een Azië-jaar?
Ja, het heeft als aanleiding eigenlijk dat er een nieuwe bibliotheek komt van de Leidse universiteiten, waar de hele collecties Azië bij elkaar in één bibliotheek worden gebracht.
Oké. Nou gaan we het zo meteen uitgebreid hebben over hoe, zo heet jullie boek ook, Nederland door Chinese ogen. Dus hoe Chinese correspondenten en anderen naar Nederland kijken, naar Europa. Maar bijvoorbeeld zoiets als waar we het net over hadden, de vluchtelingenproblematiek, mensen op de Griekse eilanden, Syrische vluchtelingen naar Europa. Ja. Hoe kijken ze daar in China eigenlijk naar?
Nou, dat is een van de onderwerpen waarin China buitengewoon veel belangstelling voor is geweest. Dat, en samen met het terrorisme en met economische crisis en alles wat er binnen de EU speelt, en de Brexit en zo. Ja. Maar zeker ook deze vluchtelingencrisis.
Waarom vinden ze dat zo interessant?
Nou, het is eigenlijk, vinden ze het interessant om twee redenen. Je hebt twee manieren waarop dit verhaal verteld wordt. Hmm. Enerzijds is er het verhaal van, kijk, dat krijg je nou als je als Europa en Amerika ingrijpt in het Midden-Oosten. Je maakt daar een heleboel eigenlijk chaotisch en dan krijg je dit soort dingen op je brood. Dan krijg je die vluchtelingen. Dus je lokt het zelf uit. Dus het is niet verstandig om op deze manier in het Midden-Oosten in te grijpen. Dat is één verhaal. Maar het andere verhaal is ook, er zijn ook wel, dat is een minderheid van journalisten die ik sprak, die bijvoorbeeld zeiden van, ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar je zou je ook kunnen afvragen, waarom komen deze vluchtelingen naar Europa? En waarom is er eigenlijk geen vluchteling die naar China wil vluchten?
En begrijp ik het dat dan goed, dat vermoedelijk het ene meer door de staat gecontroleerde media wordt verteld, omdat ze daarmee ook het zeer belangrijke Chinese non-interventiebeleid willen ondersteunen. Ja. En het andere door kritische journalisten die zeggen van, maar kennelijk zijn wij niet populair genoeg, dus er zal bij ons wel wat mis zijn.
Dat klopt helemaal. En het aardige is wel dat, hoewel dat dus heel onderling verschillend is wat die kritische journalisten doen en wat de staat doet, is dat ze één ding eigenlijk een beetje hetzelfde doen. En dat is zeggen van, wat er in Europa gebeurt, we vinden het interessant voor wat het voor China betekent. We willen er in China een les uittrekken, of we willen gewoon op zich iets leren van Europa, of juist niet. Maar dat er dus eigenlijk niet zozeer een interesse is in Europa op zich, maar dat die altijd gekoppeld wordt aan iets, aan een Chinese werkelijkheid.
Dus als Chinese media naar Europa kijken, dan proberen ze in een spiegel te kijken om te zien wat het over hun eigen land zegt.
Zeker, ja.
En wie zijn dan die Chinese media? Wat we net lieten horen, dat waren allemaal uitingen van door de staat gecontroleerde persbureaus die in allerlei verschillende talen berichten, ook over lokale zaken. Maar als het gaat over berichtgeving uit Europa en China, wie doen dat?
Nou, dat zijn ook wel voornamelijk staatspersbureaus, hè? Kijk, je ziet dat er een tijdje was dat ook wel meer marktgerichte, de media ook naar Europa kwamen, eigen correspondenten daar neerzetten, maar dat is eigenlijk een beetje teruggelopen.
Zijn dat die dan werken ook echt privébedrijven?
Nee, of dat is, kijk, China staat 176, geloof ik, op de lijst van 180 landen qua persvrijheid. En 176, als je 180 bent, ben je de laatste.
Okay.
Dus, maar en alle, je zou het kunnen zeggen, één journalist vertelde mij het zo, die zei, je moet het eigenlijk zien als dat mensen die voor die staatsmedia werken, dat zijn mensen die in een kooi zitten. Maar mensen die voor die meer marktgerichte media werken, zijn eigenlijk boerderijdieren. En ze hebben dus allemaal te maken met grenzen waar ze binnen moeten blijven. Alleen zijn die voor die marktgerichte media, die weten die grenzen ietsje meer op te rekken. Okay. Maar juist onder de huidige president wordt dat weer erg ingekrompen. Zijn vooral staatsmedia over.
En is dat de reden ook dat er inmiddels door die marktgerichte media bijna niet meer over ons bericht wordt?
Ze hebben problemen met geld. Maar ze hebben het ook, ze berichten nog wel over ons, maar ze doen het anders. Ze vragen bijvoorbeeld aan studenten die hier zitten of aan geleerden die hier voor congressen naartoe gaan om te berichten. Want ze zeggen, die mensen zitten ten eerste beter in de Nederlandse maatschappij of in de westerse maatschappij. Dus ze hebben daar meer kennis van, zijn er meer in vertrouwd. En het is voor ons een veel minder grote investering dan het plaatsen van correspondenten.
Ja. Nou zeg jij, en dat gaat dan vooral over die door de staat gecontroleerde media, maar goed, ik begrijp dat dat verreweg het overgrote deel is van de berichtgeving, dat als er over Europa en over Nederland bericht wordt, dat dat eigenlijk allemaal wat aardiger en wat vriendelijker is dan bijvoorbeeld over de Verenigde Staten en Japan. Waarom is dat?
Ja, dat klopt. Ik denk omdat wij niet zozeer worden op politiek gebied en op geopolitiek gebied niet zozeer worden gezien als een vijand. Wij worden gezien als een relatief gebied wat relatief vriendschappelijk tegenover China staat, wat geen directe bedreiging vormt, waar niet een directe concurrentie mee is en daardoor kan er meer. En wat daarbij ook nog wel aardig is om te weten is dat terwijl er dus heel veel berichtgeving is van staatsmedia, heb je ook iets heel nieuws. Je hebt Chinezen die hier wonen, die zelf een internetbedrijfje opzetten, een mediabedrijfje. Dat is soms gewoon, ik ben mijn man thuis geweest, in zijn huiskamer in Rotterdam zit hij dat te doen. Die leest dan alle sites van de NOS, van de Telegraaf, en die haalt daaruit interessant nieuws. Die zit nu naar ons te luisteren. Komt morgen ook op het congres, inderdaad.
Oh, heel goed.
Die plaatst dan voor China relevante dingen op zijn website.
Okay.
En dat gebruiken ook staatsmedia dan weer als bron voor verhalen. Want dat zijn dan originele verhalen die nog niet in China rondzingen, zeg maar.
Maar hoe vrij voelen dat soort mensen zich dan om te berichten?
Het is heel interessant dat die dus ook wel vaak proberen om dan verhalen te vertellen die China een soort spiegel voorhouden. Hmm. Maar ook zij houden zich aan de Chinese censuurregels.
Ja.
Ook zij gaan die grenzen niet erg over. Ze zoeken wel die grenzen op. Maar ze weten dat als die grenzen overgaan, dat ze dan gewoon in China niet meer te beluisteren zijn of niet meer te lezen. Dan worden ze geblokt. Dus dat doen ze niet. Ze houden zich.
Dus de overheid heeft wel eigenlijk overal controle op. En die verhalen waar je het net over had, die dan bijvoorbeeld naar de vluchtelingen kijken en zeggen, goh, wat opvallend dat er niet één naar China wil. Dat kan je dan toch wel in China gepubliceerd krijgen?
Dat soort dingen kun je af en toe wel zien. Zeg maar. Het is niet zo dat die media daar en de verhalen daar totaal eenvormig zijn. Hmm. En bijvoorbeeld een verhaal wat wel doorkwam, is van een blokster hier, die eigenlijk in de farmaceutische industrie werkt, die van de moeder een nuttig beroep moest gaan doen, maar die zelf eigenlijk altijd wilde schrijven. Hmm. Zij spreekt Nederlands, ze is met een Surinaamse Nederlander getrouwd ook. Hmm. Maar zij blokte het dan eigenlijk voor haar familie. En ze schreef een verhaal over, kijk nou eens met die MH17, hoe menselijk Rutte dat heeft aangepakt, hoe voorzichtig ook, hoe goed die met andere landen daarin omgaat en hoe zorgzaam er ook met de stoffelijke rest is omgegaan. Ze zegt dan niets over China, maar iedereen in China leest dat als een verhaal over China, omdat daar ook een vlucht, ook van een Maleisische
MH370,
dat verdwenen toestel, waarover enorm veel woede tegenover Maleisië ontstond en dergelijke. Zij houdt dan zo'n soort spiegel voor. En het aardige is dat dan nadat dat verhaal eigenlijk 's nachts had ze het geplaatst en het is meteen viral gegaan in China, zijn ook de staatsmedia haar gaan bellen en hebben ook haar daarover gesproken en hebben dat verhaal ook overgenomen. Dus daar is toch ook wel wat ruimte waar je die misschien niet zou verwachten soms.
Oké, en wat is het opmerkelijkste verhaal wat je over Nederland gezien hebt in de Chinese media?
Allergekste is wel dat je in Nederland zou kunnen betalen met seks voor je rijlessen. En dat daarom er 5 keer zoveel mensen in Nederland graag rijinstructeur willen worden.
Ik herinner me wel vaaglijk dat ik daar iets over gelezen heb.
Ja, het klopt namelijk ergens wel. Kijk, in China is het van, er is een nieuwe wet aangenomen die dat mogelijk maakt. Nou, dat is niet helemaal waar. Het is zo dat het in Nederland gebeurde en dat er kamervragen over gesteld zijn of dat nou mocht of niet, of dat niet verboden moest worden. Ja. En toen bleek dat dat niet verboden kon worden, omdat het formeel niet onder de prostitutiewetten viel.
Oh nee, omdat die instructeur die lessen aanbood in ruil voor seks en niet de seks
en niet
werd
omgekeerd
aangeboden.
Dat is precies wat het is. Daarom kon dat niet verboden worden. Dat klopt. Okay. Maar in China is dat dus een verhaal geworden wat precies past in het beeld van een heel liberaal Nederland waar alles mag en waar de gekste dingen wet worden.
Want dat is wel het beeld wat ze voor
ons. Dat is wel het beeld. Weet je, euthanasie, drugs, prostitutie is legaal. Al dat soort dingen, dat zijn zelfs de dingen die mensen heel verrassend genoeg noemen als je vraagt naar mensenrechten. Dan komen ze met dit soort voorbeelden van, ja, we weten dat in Nederland dat daar bijzonder veel aandacht voor is, want jullie hebben prostitutie die legaal is en zo. Dus eigenlijk geven ze dan een heel onverwacht antwoord.
Oké. Nou, ik ben toch heel benieuwd wat voor land China ziet als ze naar Nederland kijken. En dan bedoel ik wat ze dan over zichzelf leren. Maar goed, daar gaan we nog een keer over doorpraten. Heel hartelijk dank, Garin van Pinksteren.
Graag gedaan.
Bureau Buitenland. Met Chris Keijne.
Ja, tot slot nog even terugkomend op de uitzending van gisteren. Want toen brachten wij het nieuws dat de NAVO al in 2010... door eigen accountants was gewaarschuwd voor niet te controleren kosten. Het ging om brandstof die nog jarenlang door het bedrijf Supreme is geleverd voor de ISAF-missie in Afghanistan. En inmiddels bestoken de NAVO en Supreme elkaar met megaclaims. Dat deze vandaag voor de rechtbank in Maastricht. En die kwam tot een vonnis. En dat houdt in dat de rechtbank zich bevoegd acht om de zaak van Supreme tegen de NAVO in behandeling te nemen. Die zaak staat nu voor oktober op de agenda. Klein addertje nog onder het gras, want daar kan nog iets tussenkomen. NAVO-advocaten hebben namelijk geclaimd dat de NAVO als internationale organisatie in deze zaak immuniteit geniet. Nou, die principiële vraag moet eerst ook nog worden beantwoord door het Hof. Wij houden u op de hoogte. Dit was Bureau Buitenland voor deze woensdag. Zometeen langs de lijn en omstreken met Robert Meder en Renze Klamer. Maar nu eerst het NOS Nieuws.
NPO Radio 1.
Met Kees Groot.
De EOD heeft in een café in Amsterdam een klein explosief onschadelijk gemaakt. De omgeving in de buurt van het Leidseplein was afgezet, maar is weer vrijgegeven. AT5 hoorde van een omstander dat het om een handgranaat gaat die iemand naar binnen heeft gegooid. Maar dat wordt niet bevestigd door de politie. Het Internationale Rode Kruis schort zijn hulpactiviteiten in Afghanistan voorlopig op. Dat gebeurt na de aanslag vanmorgen op Afghaanse medewerkers van het Rode Kruis in het noorden van het land. Daarbij werden zeker 6 hulpverleners doodgeschoten. Vermoedelijk zit IS achter de aanslag. In gevangenis Terpeel bij Venlo is een gedetineerde aangehouden die tijdens een weekendverlof gewapende overvallen zou hebben gepleegd. Bij doorzoeking van zijn cel kwam de politie een vuurwapen en munitie tegen. Onderzocht wordt hoe de man die in zijn cel heeft weten te krijgen. En de politie in Brabant heeft €325.000 in beslag genomen bij invallen in huizen en bedrijfspanden. Er werden ook auto's, scooters, administratie en sieraden meegenomen. Er is nog niemand aangehouden. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar het witwassen van crimineel geld en fraude.
NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken.
Met Robert Meder en Renze Klamer.
Een hele goede avond. Een bijzondere gast straks na 9. Concertpianist Wiebe Suryari. 35 jaar in het vak, maar welke uitdagingen resten hem nog?
Maurits Cornelis Escher, MC Escher voor de wat jongere luisteraars. We hebben allemaal wel eens een afbeelding van hem gezien, waarin hij spot met natuurkundige en wiskundige wetten.
Ja, je weet wel, dat gebouw met een waterrad dat dan in beweging komt door water, dat daarna dan weer omhoog stroomt. Kan helemaal niet. Maar ja, waar op die foto word je nou precies voor de gek gehouden? Hij maakte overigens ook gewoon foto's van zijn familie, die dan toch ook wel weer heel bijzonder waren. Hier in de studio straks 2 grote Escher-fans die er alles over vertellen.
En wielrenner Maurits Lammertinke is terug op het hoogste niveau. Nu die fietst voor Katusha Alpecin. Hij is onderweg hier naartoe en zometeen gaan we uitgebreid met hem praten.
Meekijken, het kan zomaar zijn dat u dat wil. Daar zijn webcams voor, die zijn te zien op nporadio1.nl. Meepraten, vragen stellen, uw mening geven, het kan allemaal op Twitter met de hashtag LDLEO.
Straks dus Escher, eerst ADO Den Haag. Want die club heeft Fons Groenendijk aangesteld als opvolger voor Zeljko Petrovic, de coach die deze week werd ontslagen. ADO verloor afgelopen vrijdag voor de 14e keer dit seizoen en staat daardoor angstvallig dicht bij de degradatiestreep. Om verder onheil te voorkomen is dus een nieuwe trainer aangesteld en die werd vanmiddag in de Hofstad gepresenteerd. Een bijdrage van Floris van Hoorn.
Goedemiddag, welkom bij de persconferentie. Welkom bij de presentatie van de nieuwe trainer van ADO Den Haag. Hij zit hier naast mij, Fons Groenendijk.
Na 30 jaar is Fons Groenendijk weer terug in Den Haag. Terug bij de club waar hij debuteerde in het betaalde voetbal.
Alfons Groenendijk op Mori, die kort kan draaien. En een doelpunt! En een hele goede goal van Alfons Groenendijk. Hij zelf nam die vrije schop.
Op 18-jarige leeftijd begon bij toen nog FC Den Haag zijn loopbaan. Dat Groenendijk hier nu als trainer aan de slag gaat, voelt toch een beetje als thuiskomen.
Kijk, ik hou niet zo van die clichés, hè, van die cirkel en dat thuiskomen. Dat doe ik. Nee, maar dat doe ik niet. Ja, daar moet ik een gedicht voor. Nee, maar daar hou ik niet zo van. Het is wel zo, op het moment dat je gebeld wordt, zit je wel weer in die tijd. En dat is wel wat voetbal met mij. Ik ben wel...